Dank u wel. U ziet alles al klaarstaan. Rudy zit in de startblokken. Het is de laatste uit de serie van dit voorjaar. En hij hoopt volgend jaar wellicht ook weer te komen voor een nieuwe serie. Maar daar hoort u ongetwijfeld meer over. Hartelijk welkom, Rudy. Fijn dat je er weer bent. Ik stel voor dat we deze dienst beginnen met het vragen om een zegen. Heer, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn en dat we uw woord mogen openen. We danken u dat ook Rudy hier is en hij ons wil helpen om de dingen uit uw woord te begrijpen, dat hij het ons wil uitleggen. En we willen u vragen, wilt u hem helpen daarbij, wilt u leiden met uw Heilige Geest, zowel hem als ons, zodat we weer datgene oppikken wat u voor ons bestemd hebt. Wilt u zo in deze dienst bij ons zijn, ons zegenen, en een hele fijne dienst met elkaar geven. Dat willen we u vragen uit genade. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik stel voor dat we beginnen met twee gedeelten te lezen uit de geschiedenis van Jozef. Allereerst uit Genesis 41... in het begin van 42 en dan zometeen verder in Genesis 45. Genesis 41, vers 53. Toen de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest was verstreken waren, begonnen de 7 jaren van de hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. In alle landen was hongersnood, maar in het gehele land Egypte was brood. Toen het gehele land Egypte honger leed en het volk tot Farao om brood riep, zei Farao tot alle Egyptenaren, gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. En toen de hongersnood nu over de hele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. Toen Jacob vernam dat er in Egypte koren was, zei hij tot zijn zonen, waarom ziet gij elkander aan? Voort zei hij, zie, ik heb gehoord dat er in Egypte koren is. Trekt daarheen en koopt daar koren voor ons, opdat wij in leven blijven en niet sterven. Toen trokken 10 broers van Jozef heen om in Egypte koren te kopen. Maar Jacob liet Benjamin, Jozefs broer, niet met zijn broers meegaan, want hij dacht er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Onder degenen die kwamen om koren te kopen, waren ook de zonen van Israël, want er was hongersnood in het land Kanaan. Jozef nu was de machthebber over het land. Hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen nu de broers van Jozef aangekomen waren, bogen zij zich voor hem neer met het aangezicht ter aarde. En dan naar hoofdstuk 45... als Jozef zich aan zijn broers bekend gaat maken. Genesis 45, vers 1. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren in Farao's huis het hoorden. En Jozef zei tot zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers konden hem niet antwoorden, want ze deinsden van schrik voor hem terug. Toen zei Jozef tot zijn broers, komt toch dichterbij. Daarop naderde zij, en hij zei, ik ben uw broer Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig, en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaar is er een hongersnood geweest in dit land, en er komen nog 5 jaar waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader en tot heer over heel zijn huis en tot heerser in het hele land Egypte. Tot zover met het woord van God. We zijn aangeland bij het tweede deel van de geschiedenis van Jozef. Ons allen wel bekend van vroeger, de zondagschool of van school, ook zelf van de Bijbel te lezen. En de vorige maal hebben wij stilgestaan bij het leven van Jozef en gezien dat het eigenlijk in een aantal onderdelen uiteenvalt. Jozef en zijn broers, Genesis 37, hoe Jozef door zijn broers wordt verkocht aan de Ismaëlieten. Vervolgens Jozef in de gevangenis, hoe hij eerst bij Potifar werkt, verraden wordt, in de gevangenis terechtkomt en hoe dat dan gaat met die dromen van de schenker en de bakker. Vervolgens Jozef die voor de farao geleid wordt als de grote dromenuitlegger en dan de verantwoordelijkheid gaat krijgen over de voedselvoorziening in Egypte. Hij tot onder farao als het ware wordt aangesteld. En we zijn nu bij het laatste gedeelte gekomen, dat is de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Hoe zijn broers naar Egypte afreizen om brood te kopen, om koren te kopen. En zonder dat ze het weten, opnieuw oog in oog staan met Jozef, hun broer, waarvan ze denken dat hij dood is. Als u de getallen uit het boek Genesis ernaast legt, dat heb ik bij Jacob en Isaac ook gedaan. U ziet hier dezelfde tijdlijn. U ziet een rode streep, dat is de tijdas. En dan de groene jaren daarboven, dat is de leeftijd van Jacob, vader Jacob, die uiteindelijk, als hij 147 is, sterft. En daaronder vindt u de geschiedenis van Jozef. En dan ziet u dat Jozef geboren is in de tijd dat Jacob bij zijn oom Laban werkte. En op 17-jarige leeftijd is Jozef verkocht door zijn broers en naar Egypte gebracht. En daar heeft hij 13 jaar doorgebracht voordat hij voor de farao verscheen. 2 jaar daarvoor, toen hij 28 was, toen was die geschiedenis met de schenker en de bakker. Toen vroeg Jozef nog aan de schenker, denk aan mij als je weer bij de farao bent. En dan staat er dat dramatische zinnetje, maar de schenker vergat hem. Het was nog niet het moment van God voor Jozef om te herstellen, om te herrijzen als het ware uit de kerken. Maar als Jozef 30 jaar is, dan verschijnt hij voor de farao. Dan heeft de farao gedroomd, die droom van die koeien en van die aren. En Jozef legt die dromen uit als dat er 7 jaren van overvloed komen en 7 jaren van hongersnood. En 7 jaar lang verzamelt Jozef dan in naam van de farao al het overtollige eten van Egypte. Hij stopt het in schuren en vervolgens breekt die hongersnood uit. En in het 2e jaar van de hongersnood, zegt de schrift, dan vindt de verzoening plaats. Het 1e jaar trekken waarschijnlijk die broers al voor de eerste keer op. En in ieder geval in het 2e jaar van de hongersnood, als Jacob 130 jaar is, dan maakt Jozef zich bekend en wordt zijn vader met hem herenigd. En trekken ze allemaal naar Egypte. Dit is min of meer hoe het gebeurd is. En we gaan ons nu met die laatste jaren bezighouden als Jozef de machthebber in Egypte is. En wat er dan precies gebeurt. We hebben vorige keer ook al gezien dat het leven van Jozef eigenlijk door 4 mantels, 4 kleden gekenmerkt kan worden. De 4 kleden van Jozef, zoals Abraham door 4 altaren gekenmerkt wordt, Isaac door 4 bronnen... Jacob door 4 stenen, 4 opgerichte stenen. Zo kan het leven van Jozef gekenmerkt worden door 4 kleden. Het kleed, de veelkleurige mantel die vader Jacob aan Jozef gaf. De mantel die achterbleef in de handen van de vrouw van Potifar. De mantel van de verhoging als Jozef voor de farao verschijnt. En vervolgens die kostbare kleden als Jozef de onderkoning van Egypte wordt. En vorige keer hebben we erbij stilgestaan dat we in de geschiedenis van Jozef eigenlijk de geschiedenis al profetisch in beeld terugvinden van de verwerping en de verheerlijking van de Heer Jezus. De verwerping van de Heer Jezus door zijn broedervolk, door de Israëlieten, Genesis 37, hoe de broers Jozef in de put gooien. En parallel daaraan de verwerping van de Heer Jezus door de volken, door de heidenen. De veroordeling door Pilatus in wat er bij Potifar in de gevangenis gebeurt. En vervolgens de opstanding en de verheerlijking van de Heer Jezus door God. Hoe God hem maakt tot de gezaghebber, tot de koning, tot de vorst over de hele aarde. En zegt van iedereen zal zich voor jou moeten buigen. Elke knie zal zich moeten neerbuigen voor jou. Goed, interessant is natuurlijk de vraag over welke farao hebben we het nou. En misschien heeft u daar wel eens onderzoek naar gedaan. En heeft u ongetwijfeld ontdekt dat het een hele lastige kwestie is. Dat er eigenlijk in de chronologie van Egypte toch wel heel veel problemen zijn om te achterhalen van welke farao is nou de farao van de uittocht geweest. En welke farao is nou de farao geweest die Jozef tot zijn vizier heeft gemaakt. En dit is een hele lastige kwestie, ik ga er niet heel uitgebreid op in. Zelf persoonlijk ben ik er wel enigszins van overtuigd dat er in de chronologie, in de tijdrekening van het oude Midden-Oosten heel wat in de war zit. Alle tijdrekeningen van alle volken voor pak een beet 500-600 voor Christus. In die tijd is de, als je de oude gebeurtenissen moet ordenen, probeer je een soort klok te vinden. Een soort klok waarmee je alle gebeurtenissen in het oude oosten kunt eiken. En in die tijd, tot de 7e, misschien de 6e eeuw, dus misschien de 8e eeuw voor Christus, zijn de Assyrische geschriften, de kleitabletten, geven heel veel aanwijzingen, koningslijsten, gebeurtenissen worden beschreven waarmee de geschiedenis geëikt kan worden. Maar voor die tijd is er eigenlijk maar één klok in de geschiedenis en dat is de klok van Egypte. Dat zijn de lijsten met de farao's van Egypte. En die gaan dan heel lang terug tot 3000 voor Christus met alle dynastieën die er geweest zijn. Maar deze lijst met farao's, die is eigenlijk afkomstig van een Griekse geschiedschrijver, Maneto. En er zijn heel sterke aanwijzingen dat daar het nodige scheef zit. Dat bepaalde farao's dubbel zijn geteld en bepaalde farao's helemaal in een verkeerde tijd zijn geplaatst. Er zijn ook de laatste decennia verschillende studies verschenen om te kijken van of hier correcties op mogelijk zijn. En een van die correcties die daarvoor is voorgesteld, die heel goede papieren heeft in mijn beeld, die leidt tot een iets andere datering van de verschillende farao's dan gebruikelijk. Maar die komt heel erg goed overeen met de Bijbelse gegevens. En volgens die gegevens zou farao Sosostris de eerste, dat zou de farao zijn van Jozef. En dat zegt u natuurlijk niks. De 12e dynastie, het middenkoninkrijk van Egypte, de rijke periode, de piramideperiode, dat in die tijd Jozef dan bij Egypte zou zijn geweest. En hier ziet u in het Egyptisch museum een aantal beelden van deze farao, die dus heel goed de farao van Egypte van Jozef geweest zou kunnen zijn. Er is gezocht naar aanwijzingen van die 7 jaar hongersnood en die 7 jaar overvloed. Nou, die zijn ook heel moeilijk te vinden, behalve in een inscriptie wat genoemd wordt de Hungry Rock. Die zit ergens in de buurt van de Aswandam. Dat is een hele oude inscriptie. En daar staat in feite een vermelding dat er een periode van 7 jaar hongersnood was. En die hongersnood die wordt in Egypte natuurlijk veroorzaakt door het feit dat de Nijl niet overstroomt. Alle vruchtbaarheid van Egypte is gerelateerd aan de levensrivier de Nijl. De Nijl die elke keer omhoog gaat en het akkerland overstroomt, sediment achterlaat en vervolgens terugtrekt, zodat daar vruchtbare bodem is. En als die Nijl de omgeving niet bevloeit, is er ook honger, is er geen graan, is er geen vruchtbaarheid. En deze inscriptie op deze rots, die noemt ook een periode van 7 jaar waarin zo'n hongersnood was, omdat de rivier de Nijl geen vrucht, geen overvloeiing heeft gegeven. Het lastige is de datering van deze inscriptie, die wordt over het algemeen heel vroeg gedateerd, in de tweede dynastie, wat dan weer niet helemaal klopt. Maar ook daar kun je weer alles op afdingen. Ik laat het maar even rusten. Het meest interessant is misschien dit beeld, wat in het Luxor Museum te vinden is, in Luxor, vanzelfsprekend in Egypte. En dat is een beeld van Mentuhotep. En Mentuhotep, dat was de vizier van Sesostris I. En 2 dia's hiervoor heb ik u gemeld, dat Sesostris I misschien wel de farao van Jozef was. Want dan zou dat betekenen dat dit het standbeeld van Jozef is. Want de vizier is de onderfarao in Egypte. De rang die Jozef had in Egypte is de rang van vizier, een soort minister-president, de waarnemer, de bestuurder, de eerste bestuurder, het hoofd van alle administratieve staf in Egypte. En als inderdaad Sesostris I de farao van Jozef was, dan is het zeer waarschijnlijk dat dit standbeeld het standbeeld van Jozef is. Helaas, het hoofd is er nooit bij gevonden, dus we zien alleen de rest. Maar goed, iets is beter dan niets. Dus, nou goed, hoe het ook zij, dit laten we verder maar rusten. Maar als u het interessant vindt, kunt u eens googlen op dit soort figuren. Er zijn natuurlijk heel veel bijbelcommentaren verschenen en studies verschenen over Jozef. Een van de meest aardige, die vind ik zelf, een studie waarin iemand geprobeerd heeft de Egyptische titels te achterhalen die Jozef gehad zou hebben in Egypte. En er staan een aantal aanwijzingen in Genesis 41 en 42 over wat de macht van Jozef was. En deze man die was heel goed thuis in de bestuursorganisatie in Egypte. En die heeft gezegd dat er een hele opmerkelijke parallel is met een aantal officiële functies die er in het oude Egypte waren. Hier hebt u er een paar. Allereerst als de farao tegen Jozef zegt dat hij over zijn huis zou zijn, dan is dat de rang van vizier. En in het Egyptisch, vertaald dan, betekent dat iets van grote rentmeester van de heer van de twee landen. De twee landen zijn natuurlijk boven Egypte en beneden Egypte. Boven Egypte is het zuidelijk deel van het koninkrijk, beneden Egypte het noordelijk deel van Egypte. Dat is het stroomgebied van de Nijl. En van die twee landen was de farao de heer. Met die dubbele kroon die ook die macht over die twee gebieden aanduidde. En de rentmeester, de vizier van deze farao, dat was dan Jozef. Nog zo'n titel, bevelhebber over het hele land. Zo'n Egyptische titel die ook nagenoeg helemaal terugkomt in Genesis 41, vers 41. Als Jozef aangesteld wordt over het hele land Egypte. Over die ring die Jozef aan zijn hand krijgt. Vermoedelijk is dat de ring met de scarabee, een heilige kever. Die heeft u vast wel eens gezien als u op tv-series over het oude Egypte ziet. En er hoort ook een titel bij, de koninklijke zegeldrager. Dat was ook Jozef. En tenslotte, als Jozef dan de taak krijgt om koren te verzamelen, is er ook een naam van Egyptische beambten over. Voor opzichter over de graanschuren van de farao of opzichter over de graanschuren van boven en beneden Egypte. Dat zijn dus Egyptische titels, functies die heel precies aansluiten bij wat er in Genesis beschreven staat over wat Jozef precies deed. En hieruit blijkt onder meer de nauwkeurigheid van de Bijbel, dat het geen verzonnen verhaal is, maar dat het heel goed past in wat we weten uit die tijd, uit het oude Egypte, van hoe verschillende zaken waren geregeld. Dit laten we verder ook gerusten, het is meer voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn. Terug naar het Bijbelverhaal. Als Jozef voor farao staat, dan kondigt hij aan dat er 14 jaar zullen volgen. 7 jaar van overvloed en 7 jaar van armoede. 7 jaar van vettigheid en 7 jaar van verdrukking. En deze geschiedenis kunnen we op verschillende manieren vervolgens lezen. De eerste manier is natuurlijk de geschiedenis zoals dat met Jozef zelf ging. Jozef die was koning geworden, zijn broers hadden honger en die trokken naar Jozef om vervolgens daar brood te halen. En dan ziet u die hele geschiedenis zich ontwikkelen, hoe die broers tot inkeer komen en hoe Jozef zich bekend maakt aan zijn broers en vervolgens zijn vader overhaalt enzovoort. Dat is de eerste laag die in de tekst ligt. Dat is de laag die gaat over de historische gebeurtenissen. En die kunnen we dan, dus de tweede laag, zoals je de Bijbel ook altijd mag uitleggen, praktisch op onszelf toepassen. Die kun je toepassen op hoe wij bij Jozef verschijnen, of hoe wij in moeilijke situaties verkeren en hoe we daarmee om kunnen gaan. Dat is de praktische toepassing van de Bijbeltekst. De historische betekenis en de praktische toepassing. In deze geschiedenis van Jozef, dat heb ik vorige keer ook al aangeduid, zit nog een hele belangrijke derde laag. En dat is meer een, ja, het wordt wel gezegd een typologische laag, een beeldende laag, een profetische laag. En we hebben vorige keer gezien dat in die vernedering en verwerping en die verheerlijking van Jozef heel scherp een beeld van de Heer Jezus naar voren kwam. Hoe hij verworpen is en hoe hij verheerlijkt is. En dat beeld gaat eigenlijk door in de geschiedenis van de broers die naar hem toetrekken. En ook in deze hoofdstukken kun je een beeld krijgen van een plan van God, hoe hij met zijn volk omgaat. En die 7 vette jaren en die 7 magere jaren, die kun je profetisch eigenlijk toepassen op de huidige bedeling, de huidige tijdsperiode en de toekomstige tijdsperiode. Mag ik het zo eens vertalen? Dat de huidige periode, zoals de Heer Jezus het in Lucas 4 zegt, het genadejaar van de Heer Jezus is. Dat God zijn graanschuren wijd open heeft staan en iedereen die dat wil, kan genieten, kan eten van het manna dat hij geeft, het brood des levens dat hij beschikbaar heeft voor de mensen. Het evangelie is vandaag gratis. Komt, koop zonder prijs wijn en melk, zegt Jesaja 55. Het evangelie is nu beschikbaar. Iedereen die de Heer Jezus wil leren kennen, die kan dat zomaar doen. 7 jaren van overvloed, 7 jaren van vettigheid, 7 jaar van genade. Een beeld voor de huidige tijdsperiode. Maar er komt een moment, zegt Lucas 4, dat het genadejaar wordt afgesloten en de tijd wordt voor de dag van de wraken van onze Heren. Of in oud-testamentische termen, de dag des Heren. De dag des Heren is geen dag, dat is een tijdsperiode. Dat is een tijdsperiode waarin God de draad weer opneemt met deze aarde, met zijn volk Israël. En de laatste losse eindjes aan elkaar zal knopen. Zelf geloof ik dat het keerpunt is als de Heer Jezus zijn gemeente u en mij komt halen. Wij de heerlijkheid in mogen gaan, dat er dan een periode zal aanbreken over deze wereld waarin God een weg zal gaan met zijn eigen volk, met het volk Israël, waarvan Daniel 9 zegt dat het 7 jaar zal omvatten. 7 jaar van moeite, 7 jaar van duisternis, 7 jaar van honger, 7 jaar dat God een verzoeking zal brengen over deze wereld, de laatste 3,5 jaar een heftige verzoeking, uiteindelijk om zijn volk te beproeven. En daar vindt u eigenlijk wat er gebeurt met die broers van Jozef. Er zijn vele, tientallen, misschien wel honderden teksten uit de profetieën die gaan over de toekomst van Israël, die je kunt leggen naast die geschiedenis van die broers van Jozef, hoe zij gedwongen worden om naar Egypte te trekken en gedwongen worden om voor Jozef te knielen. Zometeen zullen we daar nog een paar stukjes van zien. Dus eigenlijk, als we deze hoofdstukken met elkaar overdenken, dan schakelen we tussen deze verschillende lagen. We schakelen tussen de historische gebeurtenissen, zoals die vroeger hebben plaatsgevonden. We passen het gedeelte op onszelf toe, hoe wij voor Jozef verschijnen. En we kijken ook tegelijkertijd naar de toekomst, hoe God zijn eigen plan met zijn volk Israël zal gaan vervullen. En omdat we maar heel beperkt tijd hebben, zal het een klein beetje door elkaar gaan gebeuren, maar dat zal je vanzelf wel duidelijk worden. Het is honger. Er is geen eten. En dan klinkt daar die stem van Farao, Genesis 41, gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. U herinnert onmiddellijk Johannes 2. Bruiloft te Kana. Iedereen heeft dorst. En de wijn is op. En dan klinkt die stem van Maria, doet wat hij u zegt. En heeft ze het over haar zoon. De grote oplossing op de honger en de dorst van deze wereld is te vinden in de Heer Jezus Christus. Dat is misschien wel de eerste les die we uit het leven van Jozef voor onszelf kunnen halen. Als wij geestelijk honger hebben, als wij geestelijk dorst hebben, dan kunnen we daar zelf mee rondbanjeren. Dan kunnen we onze tijd lopen te verdoen, wat vervolgens die broers nog bij die tweede reis nog tegen hun vader zeggen, van vader, geef of Benjamin nou mee, we hadden al 2 keer heen en weer kunnen gaan in de tijd dat u zo loopt te dralen, want er is hier geen oplossing voor onze honger, we moeten in Egypte zijn. Voor onze honger is er geen oplossing, behalve bij onze Jozef, die in de hemel op de troon van God zit. Om het een klein beetje ingewikkelder te maken, voor zover het nog niet ingewikkeld was, maar vindt u eigenlijk niet één beeld van de Heere Jezus in deze hoofdstukken, maar twee beelden. U vindt Jozef aan de ene kant en u vindt Benjamin aan de andere kant. Nou, u weet onmiddellijk wat Jozef en Benjamin met elkaar verbindt. Het zijn de twee kinderen van Rachel, de geliefde vrouw van Jacob. Jozef en Benjamin. Deze twee jongens zijn beide een beeld van de Heer Jezus Christus. We hebben het beeld van Jozef vorige keer uitgebreid overdacht. De verwerping en de verheerlijking, hoe Jozef in dat vreemde land daar tot koning wordt. Dat is die Jozef zoals wij die kennen. Waar we vanochtend ook bij stilgestaan hebben bij de tekens van brood en wijn. Wij kennen de Heer Jezus Christus als degene die voor ons aan het kruis gegaan is. Die is opgestaan en die nu op de troon van God zit als de allerhoogste Heer. Maar weet u, dit is het beeld wat wij van de Heer Jezus hebben. Er is nog een tweede beeld van de Heer Jezus en dat is het beeld van het volk Israël. Waarvan 2 Korinthe 3 zegt dat er een bedekking op hun aangezicht, op hun hart ligt. Dat ze Mozes, de schrift, de Bijbel niet kunnen begrijpen. Omdat er een deksel op ligt. En voor het volk Israël is de Heer Jezus helemaal niet zo helder. Daar weten ze wel dat er een Messias komt. Maar ze hebben nog niet het inzicht ontvangen van God, en heb ik het over het ongelovige deel van het volk Israël, niet over Messias beleidende Joden, maar over het volk Israël als geheel, het volk van God. Die hebben nog niet het inzicht ontvangen wie de Heer Jezus is. Ze verwachten een Messias, maar ze weten niet dat deze Messias Jezus van Nazareth was. En dat die niet dood is, maar op de troon zit aan de rechterhand van God. En dat is het beeld wat Benjamin, als het ware, vertegenwoordigt. Die broers die naar Egypte trekken, is een beeld, die vormen een beeld van het volk Israël wat op zoek gaat naar Jozef. Wat zometeen in de tijd nadat de gemeente is opgenomen, eigenlijk pas in vervulling gaat. En dan de vraag aan deze broers is, van wie is de Messias? Ze hebben hun eigen beeld van de Messias, vertegenwoordigd door Benjamin, wat ze koesteren. Maar ze moeten gaan leren zien dat er nog iemand is en dat is Jozef. Als ik het mag toepassen op Israël, Zacharia 12 vers 10. De toekomst van Israël is als de Heer Jezus, de Messias, voor hen verschijnt. En ze de grote ontdekking zullen doen dat de Messias die zij die duizenden jaren verwacht hebben, het gezicht zal dragen van Jezus van Nazareth. Dat het dezelfde is. Dat Jozef en Benjamin als het ware in elkaar schuiven. De Messias die Israël verwacht, die zal het gezicht hebben van de Messias die ooit verschenen is, maar niet door zijn volk is aangenomen. Eigenlijk gaan we dit zien als we die broers volgen. Ze worden gedwongen door Jozef om Benjamin als het ware mee te nemen, om Benjamin te offeren, om weg te geven, en dan pas kunnen ze Jozef hervinden en herkennen. Goed, die eerste reis van de broers, ik had een paar van die teksten al beloofd, die hebt u, dus we gaan ze niet allemaal aan detail bespreken. Maar die eerste reis van die broers, daar vindt u allemaal kenmerken die u ook in de profetische boeken terugvindt over het volk Israël. U vindt gesproken over een hongersnood. U vindt gesproken over verdrukking. En heel belangrijk, u vindt gesproken over loutering. Dat al die omstandigheden waar die broers in terechtkomen, dat God die bedoelt om het hart en het geweten van die broers aan te spreken. Eigenlijk precies op dezelfde manier als wij lijden ervaren. Dat wij in lijden en in moeilijke omstandigheden een kans hebben, gedwongen worden, om God op een manier te leren kennen zoals we dat niet kunnen als we geen lijden ervaren. En dat wij gelouterd worden door de omstandigheden en daardoor als het ware met onszelf in het reine komen en God, de Heer Jezus, op een nieuwe manier leren kennen. Dat is eigenlijk wat er met ons gebeurt als we moeilijkheden doormaken. En dat is precies hetzelfde wat die broers doormaken. En dat lijden, die loutering van die broers, heeft twee aspecten. De ene kant die hongersnood, die gebeurtenissen om hem heen, die hen dwingen om naar Egypte te gaan. En het tweede aspect wat daarop aangrijpt, is Jozef die daar gebruik van gaat maken. Die vragen gaat stellen, dingen aan die broers gaat voorleggen, in omstandigheden gaat brengen om als het ware hun geweten wakker te schudden en om hen te brengen daar waar die broers moeten komen. En hier heeft u opnieuw zo'n plaatje wat God in de toekomst met zijn volk Israël zal doen. Hij zal tot hun hart spreken in de woestijn. Hij zal ze daar brengen waar ze zijn, zodat ze opnieuw openstaan om de Messias te verwachten die hij voor hen in petto heeft. En wat dan dezelfde zal zijn als Jezus van Nazareth. Die broers, als die in Egypte komen, dan verschijnen ze voor Jozef. En Jozef, eerst wat Jozef doet, hij gooit ze in de gevangenis. Dat is natuurlijk helemaal niet aardig, maar heel erg goed. Jozef die stopt die broers in de gevangenis voor een paar dagen en zegt, jullie zijn spionnen. En daar zitten ze. En op de derde dag, dan mogen ze er weer uit. Nou, die derde dag kent u uit de Bijbel, die wordt heel veel plaatsen genoemd. De derde dag is de dag van de opstanding, van het herstel, van het nieuwe leven. De Heer Jezus is op de derde dag uit het graf gekomen. In feite, wat Jozef met zijn broers doet, hij brengt hen als het ware op het dieptepunt. In een Egyptische gevangenis, ze kwamen vanuit hun honger en ze eindigen zonder eten, maar ook zonder vrijheid. Dat is wat Jozef doet uiteindelijk om hen tot inkeer en inzicht te brengen. En wat je dan ziet, is dat die broers, als ze daar in die moeilijke situatie zijn, dan begint hun geweten te spreken. Het is al heel wat jaren geleden dat ze Jozef hebben verkocht. Pakken bij 20 jaar. 20 jaar geleden hebben ze Jozef verkocht en nu zitten ze daar en nu tobben ze daar. En dan zitten ze daar in de gevangenis en dan komen die gedachten als het ware terug wat ze met Jozef hebben aangedaan. Is heel merkwaardig. Het is heel merkwaardig. Je hoeft alleen naar de bovenste tekst te kijken, die andere komt zo meteen. En dan zeggen die broers tegen elkaar, voorwaar nu boeten wij voor wat wij onze broer aangedaan hebben. We zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte, maar we hoorden het niet. En daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Dat die broers geconfronteerd worden met zo'n farao die hun heel bars en wreed behandelt. Ziet u, dit is het effect van die omstandigheden. Hier brengt God de broers in de toekomst. Hier brengt God zijn volk. Dat het geweten gaat spreken. Hier brengt God ons in situaties dat ons geweten gaat spreken. Dat er dingen zijn die in ons opkomen waarvan we denken die moeten we belijden. Daarmee moeten we in het reine komen. Die moeten we wegdoen. Er zijn dingen die nog niet helemaal 100% tot eer van God zijn. En dan kan het zijn dat God de omstandigheden gebruikt om ons daar te brengen. Net zoals hij dat met die broers doet. Je kunt dit hele gedeelte dan ook heel praktisch toepassen op onszelf. Honger leidt naar God. Pas als wij honger hebben, hebben we God nodig. Als we geen honger hebben, hebben we God niet nodig. Honger leidt naar God. Moeilijke omstandigheden die dwingen ons om bij God te komen. En vervolgens die broers die komen bij Jozef en die hebben hun geld meegenomen. En dan zijn ze op de terugweg en dan kijken ze in hun zakken en dan zitten die zakken met geld liggen bovenop het graan. Weet je wat de boodschap is? Als wij iets van God willen ontvangen om ons in onze honger te voorzien, dan kunnen we wel onze zakken met geld meenemen, onze eigen gerechtigheden, onze rechtvaardige daden en zeggen van Heer, wij willen het eerlijk van u kopen, maar dat kan niet. Wij kunnen van God geen genade kopen, geen oplossingen kopen. We kunnen ze ontvangen om niet, gratis uit genade en alternatieven zijn er niet. Die broers die gaan terug en die ontdekken dat geld opnieuw in hun zakken. Maar wat je ziet, die broers die trekken terug naar Kanaan. Die denken, we hebben een instant oplossing, we hebben eten ontvangen in Egypte, we kunnen ermee voort. Maar die hongersnood duurt geen 1 jaar, duurt geen 2 jaar, die duurt 7 jaar. En ze moeten weer terug naar Jozef. Precies als bij ons. We kunnen wel zeggen, we hebben 1 keer genade van God ontvangen, daar doen we de rest van ons leven mee. Maar dan ontdekken we dat we die genade elke dag nodig hebben. Dat er geen alternatief is om keer op keer terug te gaan naar onze Jozef, de Heer Jezus Christus. En wat uiteindelijk de grote oplossing is, is niet keer op keer naar Jozef gaan, maar zorgen dat je heel dicht bij Jozef woont. En het herstel van die broers, dat begint natuurlijk pas na hun berouw. Een mooi vers, hier vindt u dat van dat geld. Als die broers dan dat geld ontdekken in die zakken, en dan komen ze de tweede keer terug, dan denken ze, weet je wat, we zullen maar dubbel geld meenemen. Want stel je voor dat die farao denkt dat we dat geld gestolen hebben, en dan komen ze vervolgens bij die huismeester, voordat ze bij Jozef naar binnen gaan, en dan zeggen ze tegen die huismeester, vorige keer lag het geld nog op in onze zakken, we hebben het weer meegenomen. En dan staat er dat die huismeester zegt, wees gerust, vrees niet, de God van u en van uw vader heeft u heimelijk een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heb ik ontvangen. En daar staan die broers dan. Hun zakken met geld hebben ze duidelijk zelf teruggevonden toen ze teruggingen bij die eerste reis. En tegelijkertijd beweert die huismeester glashard dat alle betaling is ontvangen. Dat is toch prachtig? Als je bij Jozef bent en je wil Jozef iets betalen. Als je bij de Heer Jezus bent, wil hem iets betalen. Dat God zegt, die betaling heb ik volledig ontvangen. Je hoeft niks te doen. De broers moeten leren om van de genade van Jozef te leven. En wij moeten leren om van de genade van God te leven. Die tweede reis begint dan een beetje moeilijk. Dat kent u nog wel. Ik heb het niet gelezen, maar u kent de geschiedenis. Want Jozef heeft bij de eerste reis gezegd van, nou, vertel eens eventjes. Jozef herkende die broers van, wie zijn jullie? En is dit de hele familie? En heb je een vader? Heb je een moeder? Heb je nog meer broers? En dan moeten die broers erkennen dat er nog een broertje thuis is, Benjamin. En dat is natuurlijk de echte broer van Jozef, die hij alleen nog gekend heeft toen hij heel klein was. En dan vraagt Jozef, de volgende keer dat jullie terugkomen, mogen jullie alleen met die broer meekomen. En Simeon blijft in de gevangenis achter als een soort onderpand. En dan duurt het heel lang voordat Jacob uiteindelijk toestemming geeft aan die broers om voor de tweede keer naar Egypte te gaan. Wel interessant dat Jacob dan, de eerste keer zegt Jacob tegen die broers van, wat talmen jullie, schiet nou eens op. En de tweede keer zeggen die broers tegen hun vader, wat talmt u nou, schiet nou eens op, we moeten naar Jozef toe. En dan moeten Ruben en Juda eraan te pas komen om die vader te overtuigen. Ruben die biedt heel vrolijk aan om aan zijn vader, weet je wat, als Benjamin niet weer terugkomt, mag u mijn twee zonen doden. Een beetje merkwaardige troost. Maar het betekent waarschijnlijk zoiets van, ik zal me tot het uiterste inspannen om Benjamin te beschermen. Maar vader Jacob weigert, die wil niet van al zijn kinderen beroofd worden. Eerst Jozef al, verdwenen. En nu Simeon al, en zo meteen nog Benjamin, zijn geliefde zoon. De enige zoon van zijn vrouw Rachel die hij nog heeft. En vervolgens Juda, die zichzelf borg stelt. Die tegen zijn vader zegt van, ik stel mij borg voor deze knaap. U mag hem van mijn hand eisen. En uiteindelijk erkent Jacob dat er geen alternatief is. Ruben en Juda, die overigens ook beide in Genesis 37 een hoofdrol vervullen. Ruben die Jozef probeert te redden. En Juda die het notabene is, die voorstelt om Jozef maar te verkopen. Dan komen die broers, die komen in Egypte. Slaan we een klein stukje over. En uiteindelijk dan gaan ze weer terug. En dan doet Jozef iets moeilijks. Hij zegt tegen die huismeester van, dan moet je mijn zilveren beker in de zakken van Benjamin stoppen. En die broers die krijgen al hun koren en die gaan op weg naar Kanaan. Maar zodra ze de stad uit zijn, dan komen er een stelletje soldaten achter hun aan. En die zeggen van, wat hebben jullie nou voor kwaad met goed vergolden? Hebben jullie de beker van de farao meegenomen, van mijn heer Jozef? De beker waarmee hij pleegt de toekomst te voorspellen. Nee, dat hebben we helemaal niet gedaan. En dan zeggen die broers ook nog over moeder. Degene bij wie u die beker vindt, die mogen een slaaf zijn, die mogen gevangen zijn. En u kent de geschiedenis van de zoektocht door de zakken. Ze beginnen bij de oudste en ze eindigen bij Benjamin. En dan wordt de beker in de zak van Benjamin gevonden. En dan breekt het bij de broers. In plaats van dat ze zeggen, van nou Benjamin, je bent de klos, ga maar vrolijk weg, wij hebben onze zakken met voer, we kunnen weer een jaar eten, we zien je volgend jaar wel weer, beginnen die broers te begrijpen dat ze niet zonder Benjamin bij vader Jacob aan kunnen komen. En dan keren ze uiteindelijk met z'n allen terug naar Jozef. En dan zie je die overleggingen van die broers. En de eerste keer ging het geweten spreken. Maar nu gaat het nog veel heftiger spreken. Nu beginnen die broers als het ware te erkennen
van wij kunnen niet zomaar Benjamin overlaten aan de farao. Wij zijn verantwoordelijk voor het lot van onze broer. En ziet u het verschil met Jozef? Toen ze bij Jozef waren, toen zeiden die broers van wij zijn verantwoordelijk voor onszelf en Jozef staat ons in de weg. En ze hebben Jozef verkocht voor een zak met geld. Wat er nu gebeurt, is dat ze eigenlijk zeggen dat eten en dat geld, die kunnen ons niet meer schelen. Het gaat ons om Benjamin. We zijn borg geworden. En die broers, die komen dan bij Jozef en die zien in hem een hele wrede man. Ze staan daar voor die wrede, toornige farao. Hier heeft u een paar citaten van hoe ze over Jozef spreken. En als u even Jozef vervangt door het beeld van de Heer Jezus, dan is dat zo, ligt dat zo dicht bij het beeld wat sommigen hebben van de Heer Jezus. Als je hem niet kent. Als je de Heer Jezus niet kent, dan praat je over hem, die God. Dan praat je over iemand die iets van ons wil, die ons tot slaven wil maken. En je weet dat je aan God niet ontkomt, maar eigenlijk wil je er niks mee te maken hebben. Dat is hoe sommigen Jezus zien, hoe sommigen God zien, hoe de broers Jozef zien. Maar wat ze niet weten, is hoe Jozef de broers ziet. En dat keer op keer Jozef zich niet langer kan bedwingen en wegvlucht naar een kamertje ernaast om te huilen, in huilen uitbarst. Omdat hij het leed en de zielsbenauwdheid van die broers ziet, de twijfel, de wroeging. En dat hij ze zo graag alles wil geven. Maar dat hij moet wachten tot het berouw op zijn hoogtepunt is. Dat ze echt geen uitweg meer hebben. En hoeveel pijn doet het Jozef om te wachten. Hoeveel pijn doet het soms de Heere God om te wachten tot het moment dat wij gebroken zijn. En dat hij ons als het ware dat kan geven wat hij ons moeilijk kan geven. Als wij rechtop staan in eigen kracht dat willen ontvangen of bewerken. Die broers die buigen dan. Weet u die droom nog voor van Jozef? Die aren, die schoven koren, die buigen voor die schoof van Jozef. Of de sterren en de zon en de maan die zich neerbuigen voor Jozef. En die broers die lachten van, ha, we zullen ons toch nooit, je moeder en je vader zullen ons toch nooit voor jou gaan neerbuigen. Wat denk je wel? 5 maal in deze geschiedenis staat er dat de broers neerbuigen voor Jozef. Hier heeft u de teksten. De profetie is vervuld. Gods plan staat vast. De broers hebben geen alternatief. En uiteindelijk, als ze dan neerbuigen voor Jozef, nadat hij teruggevoerd zijn vanwege die beker, dan blijkt dat ze veranderd zijn. Waar ze in Genesis 37 het geld verkiezen boven zijn broer, hun broer, verkiezen ze hun broer in Genesis 44 boven het geld en boven het graan. En de broers die staan daar voor farao en die zegt: farao, we snappen niet wat er gebeurd is. Maar hier zijn wij, wij zijn borg voor onze broer, maar laat hem alstublieft heen gaan. Want onze vader die zal het niet overleven als Benjamin niet terugkeert. Juda die neemt het op voor Jozef. Het is fantastisch om Juda deze woorden te horen uitspreken. Ik ben borg voor hem, van mijn hand moogt gij hem eisen. Dat zegt hij. En dan voor de farao, uw knecht is borg geworden voor de jongen bij mijn vader. En hij beweegt Jozef om als het ware met genade hen te bejegenen. En dat is het moment, als je het plaatje kan niet vinden, dat is het moment dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. Hier vindt u 7 maal in de geschiedenis dat Jozef weent, dat Jozef huilt. 7 maal dat Jozef in tranen bewogen is. En in Genesis 45, vers 1, we hebben het gelezen met elkaar, het moment dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, dan barst hij ook in huilen uit. Hij gebiedt al die bedienden en hovelingen om weg te gaan. En dan staat er tussen van, daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Als Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, als de Heer Jezus zich bekend maakt aan zijn volk Israël in de toekomst, is het iets tussen Jozef en zijn broers, is het iets tussen de Heer Jezus en zijn volk. Precies zoals wij dat meegemaakt hebben toen wij de Heer Jezus leerden kennen. Je kunt heel lang met je broeders en je zusters samen als het ware zingen, bidden, strijden, geloven, evangeliseren, alles en nog wat. Maar uiteindelijk Ten diepste draait het om het moment dat de Heer Jezus zich aan u en aan mij openbaar maakt. En dan is er niemand bij ons. Dan is het een heel persoonlijke openbaring van de Heer Jezus aan u. De Heer Jezus aan mij. Heel persoonlijk. En dan ontvangen we die genade van hem. En dan zien we zijn tranen. En dan zien we zijn liefde. Dat is het meest fantastische van het geloof. Dat God niet alleen een God van het grote geheel is, van de hele aarde. Maar ook een God is van u en van mij. Als u nog wat interessante bijbelstudie wil doen, heeft hier nog een hele aardige parallel. De broers die bij Jozef komen in Egypte. En de geschiedenis van de verloren zoon die door zijn vader wordt omarmd. U vindt heel veel van deze elementen terug in beide verhalen. U vindt die hongersnood. U vindt die broers die besluiten om op te staan naar Jozef te gaan. Die zoon die naar zijn vader wil gaan. Die broers die zeggen van laten we maar slaven worden. De zoon die zegt maak me maar tot een dagloner. Jozef die hen staat aan te kijken als ze komen. Die vader die van ver af staat te kijken of die zoon al terugkomt. Dat feest wat bereid wordt en dat Benjamin ook die grote portie, vijfmaal die portie krijgt. En uiteindelijk die constatering, als Jacob hoort, mijn zoon leeft nog, bijna woordelijk, dat de vader zegt, mijn zoon was dood. En hij is weer levend geworden. Heel opmerkelijk. We hebben geen tijd om heel uitgebreid bij stil te staan. Dan kan het u aanraden. De eerste reis vindt u dat de broers als het ware geconfronteerd worden met de geschiedenis van Jozef. Wat in de tweede reis gebeurt, is dat ze gebroken worden. Dat ze gaan zien dat God hun schuld niet heeft vergeven. Dat God alles ziet, alles beheerst. En deze schuld die ze met Jozef hebben opgedaan, door Jozef hun broer te verkopen, dat God deze zonden bezoekt in hun leven. En dat er een moment komt dat ze dat erkennen en weten, hier moeten we wat mee doen. En als ze voor die farao staan, dan erkennen ze dat en dan vallen de kwartjes op hun plaats en dan blijft er niks over. Weet u wat de crux is als we het toepassen? Van de 10 broers is de 1 onschuldig, Benjamin. Die moest mee, die was niet betrokken bij het overleveren van Jozef. Dan was hij nog te klein. De andere 10 broers hebben hem verkocht. Maar welke broer krijgt de schuld als het ware in de schoenen geschoven van die beker van de farao die verdwenen is? Dat is deze Benjamin. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat er gebeurt met de Heer Jezus. De enige die onschuldig was, die krijgt de schuld in zijn schoenen geschoven. En dat is de basis van herstel, van verlossing en van genade. Jozef en Benjamin, een dubbel type van de Heer Jezus. Hier, dit mag u later op de internetpagina proberen na te zoeken, een aantal teksten van hoe de geschiedenis van de broers parallel loopt met de geschiedenis van Israël en het herstel in de toekomst. Nog 1 keer, Jozef en Benjamin. Wat is de betekenis van die geschiedenis van die broers die Benjamin als het ware moeten meenemen en hem aan Jozef moeten aanbieden? De betekenis is dat Israël een verwachting van de Messias heeft. Die hebben een eigen beeld van de Messias. Die hebben hun Benjamin. Die verwachten een Messias die ze helemaal hebben ingekapseld in rabbijnse geschriften en ideeën hoe de Messias eruit zal zien. En dat kan niet Jezus van Nazareth zijn, daar zijn ze het over eens. Maar hoe die wel is, daar zijn ze heel erg over verdeeld. En wat is het eind van de geschiedenis? Dat Jozef en Benjamin naast elkaar staan. Dat is het eind van de geschiedenis. Dat Israël als het ware zal moeten zien dat de Messias die zij verwachten dezelfde is als de Messias die ooit gekomen is met de naam Yeshua. Die gewandeld heeft in Israël, die geen heerlijkheid had, geen glorie, die men niet had aangezien. Een man van smarten, die men niet wilde aannemen en erkennen, maar die wel de gezalfde van God is. Ik ben Jozef. Ontroerende woorden als Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. Ik ben Jezus, zegt de Heer Jezus tegen Paulus, als Paulus met diezelfde ontgoocheling te maken heeft. Als die Jezus van Nazareth vervolgt en denkt van die rabbi die de christenen vereren, dat kan hem niet zijn. En dat deze Jezus verschijnt aan Paulus en als een bliksemflits verandert hij van de grootste christenvervolger in de grootste apostel en evangelist die we in de Bijbel kennen. Ik ben Jozef, God die zich bekendgemaakt heeft aan ons, maar ook God die zich straks bekend zal maken aan zijn volk Israël. En ze zullen mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben. In Zacharië 12, vers 10 lezen veel vertalingen, en ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Maar als je de grondtekst leest, dan staat daar, ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Want de rabbi van Nazareth, Jezus Christus, als hij verschijnt op de Olijfberg en verheerlijkt wordt, dat is dezelfde als de machtige God die de wereld gemaakt heeft, die alle dingen in zijn hand houdt. Dat is Jezus. Dat is de God die zich verschijnt, laat verschijnen, die verschijnt aan zijn volk. Ik sla even over. Die broers, die moeten terug naar hun vader. Die broers, die krijgen de opdracht om te vertellen aan hun vader van de heerlijkheid die Jozef heeft. En dat is een fantastische toepassing weer die we kunnen maken. Als de Heer Jezus in het, wat genoemd wordt, het hoge priestelijk gebed, bidt, Vader, ik wil dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij hebt gegeven. Dan is dat het gebed wat de Heer Jezus heeft voor u en voor mij. De opdracht van de discipelen, van de broers van Jozef, is om naar Jacob, naar Canaan terug te gaan en te vertellen wie Jozef is. En de heerlijkheid van Jozef te vertellen. En het gebed van de Heer Jezus is dat we de heerlijkheid van onze Jozef gaan zien. De heerlijkheid die hij heeft doordat God hem die plaats op de troon heeft gegeven. Tot farao in de woorden van heel de wereld heeft gemaakt. Dat is het gebed van de Heer Jezus. Dat is ook het plan van God. Als Jozef voor zijn broer staat en zegt hij van jongens, jullie zijn bang. Jullie zijn verschrikt. Misschien komt er wraak. En later als Jacob sterft, dan zijn die broers nog steeds bang. Hebben nog steeds het hart van Jozef niet begrepen. Maar dan zegt Jozef, je hoeft niet verdrietig te zijn. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. En dat is precies wat in het Nieuwe Testament staat. Om ons in het leven te behouden, heeft God zijn zoon gegeven. Om ons een toekomst te geven, heeft hij op het kruis geleden. De geschiedenis van Jozef is de geschiedenis van de Heer Jezus. Hij is door het dal gegaan, door de diepte, door de put. Uiteindelijk op de troon gekomen om ons te kunnen redden, om ons het leven te geven. Ik heb nog twee toegiften. De ene toegift is het einde van Jacob en de tweede is het einde van Jozef. En daarmee wil ik ook deze ochtend afsluiten. Jacob, die wordt oud. En dan geeft hij het bevel aan Jozef. Als ik nou sterf, dan moet je me niet gaan begraven in Egypte. Maar dan moet je me gaan begraven in het land Canaan. In de spelonk, in het veld van de Hetiet Ephron, waar ook Sarah en ook Abraham en ook Isaac begraven zijn. Dat is de plaats waar ik thuis hoor. Weet u wat Jacob ziet? Jacob is met zijn kinderen naar Egypte gekomen. Maar hij weet, diep in zijn hart, dat de zegen van God verbonden is met het land in Israël. En ook de toekomst van het volk Israël trouwens, die is verbonden met het land Israël, met de stad Jeruzalem. Maar Jacob weet dat. En als u ziet wat een geweldige rouw daar beschreven wordt aan het eind van Genesis. En zelfs als die farao met die manschappen meestuurt naar Israël, dan wordt daar een gigantische rouw gevoerd bij het plaatsje Abel. Abel Mitzrayim. En de mensen in het land die verbazen zich erover. Wat een grote rouw is dat die daar in Israël plaatsvindt. Weet u, deze Jacob, die had ongetwijfeld een mooi graf in Egypte kunnen krijgen. Hij was met alle egaars begraven, misschien wel niet in een piramide. Maar hij was wel tot een gemummificeerd en bijgezet in zo'n koningspaleis. Zoals er vele gevonden en opgegraven zijn. Dat is allemaal niet gebeurd. Jacob hoefde dat niet. Jacob koos ervoor om te sterven en begraven te worden in het land Canaan. En het mooie is dat u datzelfde bij Jozef ziet. Als Jozef sterft, dan zegt hij tegen zijn zonen, laat hij zijn zonen zweren, Ephraim en Manasse, God zal zeker naar u omzien. En dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf 110 jaar oud en men balsemde hem en dan werd in een kist gelegd in Egypte. Maar Jozef zegt, ik wil ook mee terug. Ik kom mee terug naar dat land waar ik tot mijn 17e gewoond heb. Het land van mijn vader en mijn grootvader en mijn overgrootvader, van Abraham, Isaac en Jacob. Ik wil niet in een paleis of in een tombe hier worden begraven, worden bijgezet. Ik wil datzelfde graf ontvangen van mijn familie in het land dat God ons beloofd heeft. En het wonderlijke is dan dat als Israël honderden jaren later uittrekt door de Rode Zee, door de woestijn naar Palestina, dat er twee kisten meetrekken. De kist die de ark vormt, waarin God zelf vooruit gaat. En de tweede is de kist met het gebeente van Jozef, dat Israël dan mee terugneemt naar Kanaan, om daar begraven te worden. En als u die woestijnreis van Israël dan zou willen kenschetsen, dan kunt u zeggen dat is een reis die op twee manieren gekenmerkt wordt. En dat kunt u meteen toepassen op ons christenleven. Als wij door de woestijn trekken, hebben we aan de ene kant de ark bij ons. De aanwezigheid van God, de wolkolom, de kracht en de genade en de heerlijke luister van God zelf, die zijn bij ons. Dat is de ene manier om naar je christenleven te kijken. God die naast je wandelt. En de tweede manier om naar je christen te leven is te kijken, is met die kist, met Jozefs gebeente. Dat je door de woestijn schokt met een kist en een geraamte erin. Of zoals Paulus het zegt, dat wij het sterven van Jezus in onze lichamen met ons meedragen. Dat we als het ware een moeilijke weg te wandelen hebben door de woestijn. Zoals de Heer Jezus ook die weg gewandeld heeft. Dat we in zijn voetsporen wandelen. Als zijn discipelen. Maar wel met de bestemming die hij voor ogen heeft. Want als er één ding is wat we van de geschiedenis van Jozef voor onszelf kunnen leren. Dan is het dat God een plan heeft wat al ons verstand te boven gaat. En dat het einde voor hem duidelijk is. Dat hij weet waarnaar hij toe beweegt. Wij weten dat niet altijd. Wij zingen wat de toekomst brengen mogen. We weten het niet. Maar we weten wel, mij geleid is Heer in hand. Want we weten dat hij alle dingen in zijn hand heeft. En uiteindelijk ons veilig en wel thuis zal brengen bij hem. Amen.
Thank you. Heer, wat een prachtfiguur is Jozef geweest. En ja, als we die vergelijkingen trekken met u, dan is het helemaal zo waardevol voor ons. Ook een figuur als Benjamin. Geweldige geschiedenis van Jozef en zijn broers. Geweldige lessen die wij ook daaruit kunnen trekken voor onszelf in ons praktische leven. We danken u voor het onderwijs wat u ons hebt gegeven. Wij danken u voor broeder Rudy Hakvoort die hier de afgelopen tijd onderwijs heeft gegeven over de aartsvaders. Hier wilt u hem ook verder nabij zijn en zegenen, ook het verdere werk wat hij doet. We denken aan de boeken die hij schrijft. Wilt u toch geven dat dat toch ook bij lezers terecht mag komen en dat ze zich in uw woord zullen verdiepen. Maar wilt u hem ook verder helpen bij voorbereiding van lezingen die hij wellicht ook op andere plaatsen geeft. Wilt u hem en zijn gezin zegenen, Heer. Je wilt u met ons zijn als wij van hier gaan. We hebben gezongen wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. En ja, met dit in onze gedachten mogen wij ook van hier gaan, Heer. Wilt u met ons gaan, met onze weg. Wilt u geven dat wij toch uw hand vasthouden en samen met u onze weg gaan. Heer, en dat wij in onze wandel, in onze weg u de eer geven die u toekomt. Heer, wees ons nabij. Dat alles willen we u vragen. Uit genade. Amen.
Dan zijn we hiermee aan het eind van onze diensten. En kan ik u niet anders dan alleen een fijne zondag en een hele goede week toewensen. En voordat u weggaat heb ik dan nog een vraag. En dat is, eind van de week hebben we de kledingbeurs en alle kleding staat in de kelder en die moet in de zaal. De vorige keer hebben we dat gedaan door middel van een levende ketting en dat wouden we maar weer doen vandaag. Dus wilt u allemaal zoveel mogelijk als dat kan, degene die dat kunnen, even helpen. Dan gaan we in de kelder beginnen, daar staat wel iemand die weet welke spullen eruit moeten. En dan brengen we dat met z'n, we geven het door aan elkaar tot achter in de zaal. Allemaal even helpen.